Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom in deze eredienst. Ook hartelijk welkom aan alle gasten die in ons midden zijn en alle luisteraars die via de radio of het internet later deze dienst zullen beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Hoornaar uit Ermelo, van harte welkom in ons midden. Er zijn twee collectors, die worden allebei na het zingen na de preek gehouden. De eerste voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En beide collectors van harte bij u aanbevolen. Er zijn nog weekbrieven bij de ingang van de kerk. Daar liggen vast nog een paar exemplaren, mocht u die niet hebben. Er staan ook liederen in die we deze dienst zullen zingen. Dan zijn er een heel aantal bijzondere diensten en momenten komende week waarin wij bij elkaar komen. Ik heb die vanmorgen ook opgelezen. Ik verwijs u nu graag naar de weekbrief. Daar staan ze bovenaan. Van harte welkom in al die samenkomsten. Tot zover dan de afkondigingen. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 65, de coupletten 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Ze staan ook op het liederenblad. Een gezegende dienst toegewenst.
keren wij ons in een moment van stilte tot God om hem te vragen om zijn aanwezigheid in deze dienst en om zijn zegen. Ook deze middag belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Wij vervolgen de dienst en zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2 oud beruimd.
Zwijgt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft.
Bidden wij samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de schriften.
Heere onze God, dank u wel dat wij door u zijn uitgekozen, zijn verkoren om te wonen in uw huis. Op deze plaats waar gij uw stem laat horen en waar gij in de opening van de schriften tot ons spreken wilt. Op deze plaats waar de generaties voor ons samen mochten komen voor uw aangezicht en waar ze met hun vreugde en hun zorg mochten schuilen bij u, de eeuwige God, die van generatie op generatie trouw bent. En zo hebt u ons ook op deze Palmzondag uitgenodigd om tot u te naderen en om ons met ons hele leven aan u toe te vertrouwen. Dat is vanmorgen gebeurd toen broeders en zusters openlijk ja hebben gezegd tegen u in het midden van uw gemeente. En zo hebt u ons ook vanmiddag uitgenodigd. Dank u wel dat we welkom zijn bij u, zoals we zijn. En dat zelfs de mus en de zwaluw een nest in uw huis vinden. Wij bidden nu wij de stille week zijn ingegaan. Mag ons oog en hart gericht zijn op u, gezegende Heere Jezus, die de weg van vernedering tot in de dood aan het kruis voor ons bent gegaan. En Heilige Geest, wilt u ook in dit middaguur de leiding van deze eredienst in handen nemen en ons aan Christus, onze Heere en Heiland, verbinden door het geloof. Wij verwachten ook dit uur onze hulp alleen van u. Wij belijden dat u alle barrières en blokkades die er bij ons zijn op uw almachtige manier kunt verbreken en opruimen. Doe uw vernieuwend werk, ook nu in ons en aan ons, opdat u, Heere Jezus, steeds meer gestalte in ons krijgt. Spreek zo tot ons en laat dit huis ook nu vol zijn van de vreugde over uw heil. Amen. Wij zingen nu Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wij willen vanmiddag een drietal korte gedeelten uit de schriften lezen. Allereerst uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 26, de versen 31 tot 34. En wij zingen in aansluiting daarop Psalm 135, vers 1. Exodus 26, vers 31 tot en met 34. U moet ook een voorhangsel maken van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Men moet het op kunstige wijze maken met gerubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken. Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen. En vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark van de getuigenis leggen, in het heilige der heiligen. Tot zover de eerste lezing. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas lezen wij uit hoofdstuk 23, de verse 44 tot met 49. En wij zingen in aansluiting daarop gezang 189, Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Lucas 23, vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem samengevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Hier eindigt de tweede lezing.
Mijn licht, mijn ver. losser hangt aan het kruis. Ik heb mij hier voor dood te leven, u gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn met u in gemeenschap zijn.
De derde lezing is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 10, de versen 19 tot en met 25. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Hier eindigt de lezing uit de schrift. Wij zijn gelukkige mensen dat wij deze woorden van God ontvangen hebben. Nog gelukkiger wanneer we er in geloof uit leven. In de verkondiging wil ik vanmiddag een streep zetten onder het 45ste vers van Lucas 23. Lucas 23, vers 45b. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Het thema voor de preek van vanmiddag is open huis. Open huis. Wij zingen nu Psalm 43, de versen 3 en 4. Direct na de verkondiging zingen we uit Psalm 27, vers 3a, och mocht ik in die heilige gebouwen. En vers 2b, deze ene zaak heb ik begeerd van God. 3a en 2b van Psalm 27. Open huizen, de gemeente van Christus. Overal kom je ze tegen, de bordjes die in de tuin van de meest uiteenlopende huizen zijn geplaatst, te koop. Maar ongetwijfeld zullen de komende paar weken op tal van die bordjes ook nog te lezen staan: open huis. Want u weet waarschijnlijk dat twee keer per jaar door de Nederlandse Vereniging van Makelaars een zogenaamde open huizendag wordt georganiseerd. Zonder voorafgaand een afspraak te hoeven maken, is er de mogelijkheid om geheel vrijblijvend allerlei huizen die te koop staan te bezichtigen. Een goede kans om je breed te oriënteren. Zo stond onder andere te lezen in een aankondiging van de NVM. En door de verkopende partijen zal er ook alles aan gedaan worden om potentiële kopers te trekken. Of er veel belangstelling voor de komende open huizendag zal zijn, weet ik niet natuurlijk. Maar bekend is wel dat kijkers lang niet altijd kopers blijken te zijn. Je hebt nu eenmaal van die brutale, nieuwsgierige mensen die op zo'n dag gebruik maken van de gelegenheid om eens in andermans huis rond te snuffelen en op die manier quasi geïnteresseerd allerlei informatie te verzamelen. En vervolgens laten ze niks meer van zich horen. Open huizendag. Het biedt op die manier een mogelijkheid om misbruik te maken van de situatie. En de eigenaars van de huizen die te koop staan worden op het verkeerde been gezet. Ze doen doorgaans hun uiterste best om hun huis zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En in televisieprogramma's zie je soms dat er gewoon een hele make-over van het huis plaatsvindt voordat makelaars het op de markt brengen. Maar als allerlei kijkers na zich uitvoerig te hebben laten voorlichten en na schijnbaar meer dan gewone belangstelling te hebben getoond, vervolgens om allerlei duistere redenen afhaken en soms helemaal niks meer van zich laten horen, dan voel je je als huiseigenaar natuurlijk wel behoorlijk beetgenomen. Want je stelt je huis niet voor niets voor Jan en alleman open. Daarmee geef je heel wat van je privacy bloot. Je laat vreemden toe in de privévertrekken van je huis. Je laat ze overal kijken, overal de dingen aanraken. En als er dan sprake is van afwijzing, dan is het net of je een klap in je gezicht krijgt. Open huizendag, een mooi initiatief. Dat is het zeker. Een prachtige mogelijkheid om aan de weg te timmeren en om je huis verkocht te krijgen. Maar het kan ondanks al je inspanning en ondanks een make-over toch uitlopen op een verschrikkelijke teleurstelling. Misschien komen er helemaal geen kijkers. Laat staan dat er sprake is van potentiële kopers. Open huizendag. Ja, het kan zomaar gebeuren dat er niemand op afkomt en dat je blijft zitten met, ja, met de koek en de hartige hapjes die je klaargemaakt hebt. Dat is natuurlijk vervelend. Maar ja, dat is het risico wat erbij hoort. Maar ik dacht, gaat het met het evangelie eigenlijk niet precies zo? God neemt, om zo te zeggen, ook deel aan de open huizendag. God houdt open huis. We zijn bij hem welkom. Hij wil ons niet als een tijdelijke gast die na korte of lange tijd weer verdwijnt ontvangen. Hij wil ons als zijn kinderen bij hem in huis ontvangen. En hij wil dat we werkelijk bij hem kind aan huis zullen zijn. Dat is het evangelie van het kruis dat ons verkondigd wordt. God laat ook borden plaatsen waarop te lezen staat open huis. En het is één uitnodiging: kom binnen. Kom kijken hoe het er bij mij in huis aan toe gaat. En het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Op het eerste gehoor is dat een opmerking waarvan je zegt, nou ja, wat moet je daarmee? Lucas, waarom vertel je dat zo? U weet waarschijnlijk, Lucas heeft als arts meerdere keren blijk gegeven dat hij oog heeft voor details. Waar andere evangelisten geen oog voor blijken te hebben en waar andere evangelisten gewoon aan voorbij gaan, legt de arts-evangelist Lucas juist de vinger bij. Maar daar is bij deze mededeling toch geen sprake van. Want zowel Marcus als Matthäus maken eveneens melding van het scheuren van het voorhangsel. En het is niet maar een mededeling die weinig of geen betekenis heeft, die wel weggelaten had kunnen worden. Zoals dat natuurlijk van elk woord dat we in de Bijbel aantreffen geldt. Er staat geen woord te veel en geen woord te weinig in. En elk woord heeft zijn specifieke betekenis in de context waarin het staat. Zo ook die vermelding van het scheuren van het voorhangsel van de tempel. Het is niets minder dan evangelie dat ons door deze mededeling wordt verkondigd. De verschillende evangelisten zetten op deze manier een bord neer waarop te lezen staat: God houdt open huis. Het voorhangsel verplaatst ons inderdaad naar het huis van God, naar de tempel. Naar waar hij woont en troont te midden van zijn volk. En in het heilige van de heiligen in de tempel stond immers de ark van het verbond met het gouden verzoendeksel erop. Plastisch, symbolische uitdrukking van de tegenwoordigheid van God. Oh nee, iedere Jood begreep wel dat God daar niet letterlijk bivakkeerde. Immers God is geen mens. Al wordt er wel in menselijke aanduidingen over God gesproken. En wie een klein beetje thuis is in de Bijbel weet dat er sprake is van de handen van God die alles hebben gemaakt. En we horen van de ogen van God die gaan over de werken van zijn handen. En er wordt vooral gesproken over het hart van God. Dat vol liefde bewogen is met en over zijn schepping. En zo heeft God die aan tijd nog plaats is gebonden op zijn aarde toch in heel in het bijzonder ook een plek waar hij thuis is. In de tempel, in de tent van de samenkomst, achter het voorhangsel dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat is de plek waar de eeuwige God woont te midden van zijn volk. God is niet een verre vreemde God. God is zoals dat oude gezang het zingt. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons dan diep in het stof aanbidden. En wij kunnen en mogen vertrouwelijk met hem omgaan. Het voorhangsel geeft aan dat God ons heel nabij is. Wij mogen in zijn nabijheid verkeren. En we mogen het weten, hij is geen God op afstand. Maar tegelijkertijd betekent dat voorhangsel ook wel afstand geboden. God mag dan tegenwoordig zijn, God mag dan weliswaar in ons midden zijn. Een sterfelijk mens kan en mag niet zomaar bij hem binnenlopen. Je kunt ook niet eigenhandig de deur openen, want die zit, om zo te zeggen, van binnen op de knip. Alleen God is bij machte de knip weg te schuiven en zo de deur open te zetten, zodat we bij hem binnen mogen komen. Het voorhangsel, een teken van Gods aanwezigheid, maar tegelijkertijd ook een teken dat er afstand is geboden. De heilige God en de onheilige mens, die twee passen eigenlijk niet bij elkaar. En die kunnen onmogelijk vanzelfsprekend met elkaar omgaan. Daar is iemand voor nodig. Daar is een hoge priester voor nodig. Want ja, dat weten we. Eenmaal per jaar op de grote verzoendag mocht de hoge priester met het bloed van de verzoening in de hand door dat voorhangsel binnengaan in het heilige der heiligen. Als vertegenwoordiger van God en als representant van het volk mocht hij het bloed sprenkelen op het verzoendeksel dat op de ark van het verbond lag. En zo verzoening doen voor de zonde van het volk. Hebt u dan ook in de gaten, gemeente, wat er aan de hand is wanneer er door Matthäus en Marcus en Lucas wordt gezegd: het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor? Nee, ze zeggen niet dat dat voorhangsel even opzij geschoven wordt om de hoge priester te laten binnengaan in het heilige der heiligen. Er wordt gezegd dat dat voorhangsel scheurde. En waar eerst stond te lezen verboden toegang voor onbevoegden, staat nu een bord waarop geschreven staat: open huis, vrij toegang. Er komt niet zomaar een scheurtje in dat voorhangsel en het dient niet in allerijl te worden gerepareerd. Nee, het scheurt middendoor. Er is geen repareren meer aan. Het wordt dwars door midden gescheurd in twee stukken. En dat gebeurt niet omdat er vandalen aan het werk zijn geweest die zoiets hebben gepresteerd. Het voorhangsel scheurt, zo zeggen Marcus en Matthäus, het scheurt van boven naar beneden. Het is net of een onzichtbare hand vanuit de hemel dat voorhangsel helemaal kapot scheurt. Nou ja, het is niet net of, het is zo. Het is niet minder dan het antwoord dat door de hemel wordt gegeven op het offer dat door de hoge priester wordt gebracht op het kruis van Golgotha. Jezus, de man van het midden, die tussen moordenaars is opgehangen aan het vloekhout en die na volbrachte arbeid zijn avondgebed vanaf het kruis bidt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij is hier hoge priester en offer tegelijk. En dat scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden is niets anders dan Gods amen op het werk van zijn Zoon. Het offer ter verzoening van al onze zonden, door Jezus gebracht met zijn eigen leven tot in de vloeddood. Dat offer wordt door God aanvaard. Dat wordt tot uitdrukking gebracht in dat scheuren van het voorhangsel. Het is het begin van het einde. De tempel die gefungeerd heeft als plaats van samenkomst voor Gods volk, die plaats was waar God onder zijn volk wilde wonen, waar hij wilde tronen op de lofzangen van de zijnen, die tempel heeft geen functie meer, maar die heeft afgedaan. Het is ook niet voor niets dat Jezus meermalen gesproken heeft over de verwoesting van de stad Gods, Jeruzalem, en over de verwoesting van de tempel. En we weten dat in het jaar 70 de profetie werkelijkheid is geworden. En dat scheuren van het voorhangsel is, om zo te zeggen, een eerste teken dat de tempel en dat de tempeldienst tot het verleden behoort. Niet alleen de hoge priester, maar alle priesters en alle tempeldienaars worden, om zo te zeggen, op staande voet ontslagen. Met de dood van de hoge priester Jezus hebben alle offers die gebracht worden geen enkele betekenis meer. Kijk maar naar dat in tweeën gescheurde voorhangsel. God maakt zelf een eind aan de hele tempeldienst. Nu hij die de tempel Gods is en hij die tot de laatste steen is afgebroken aan het kruis, zijn geest in vaders handen beveelt. Het voorhangsel van de tempel
scheurde midden door. Er valt niks meer te repareren. En goddank, er hoeft ook niks meer gerepareerd te worden.
Het offer der verzoening is eens en voorgoed gebracht door de enige
die zich geheel terecht kan noemen hoge priester in eeuwigheid. Hij die stervend alles heeft volbracht, die hoge priester en offer tegelijk is, hij heeft er zo voor gezorgd dat er niks meer in staat tussen God en ons.
De verzoening van de schuld, de volledige vergeving van de zonden, die zijn feit,
heilsfeit, gegrond in zijn bloed. Wij kunnen daar met ons kleine menselijk verstand niet bij. En wij denken altijd weer dat het van ons ploeteren en van ons presteren afhangt. En we nemen het God zelfs kwalijk dat hij daar helemaal niet in geïnteresseerd lijkt te zijn.
Hoe vaak gebeurt het niet dat we zelfs boos op God zijn als de dingen anders gaan dan we gedacht hadden. Ik hoorde van die man, bijna 65. Samen met zijn vrouw had hij nog allerlei plannen gemaakt. Maar een paar maanden tevoren was het misgegaan.
En hij had een slecht nieuwsgesprek gehad. Slokdarmkanker. Met uitzaaiingen in de ruggenmerg en de lever. Had altijd netjes geleefd. Altijd naar de kerk gegaan.
En nu werd hem dit aangedaan door God. Hij was verbitterd. Oh ja.
Mag het?
Het is niet niks.
Als je zo'n slecht nieuwsbericht te horen krijgt en te verwerken hebt. Begrijp me goed, je staat echt niet te juichen. En je hebt, als God je de tijd nog geeft, wel even nodig om de zaken goed op een rijtje te krijgen.
Tenminste, als je dat lukt.
Dat er sprake is van verbijstering en angst als te begrijpen. En daar mag ook ruimte voor zijn. Maar toen aan hem werd gevraagd, heb je nog wat aan het geloof? Toen kwam het er keihard uit en zei hij, pot, nee.
En de pastoraal werker die een bezoek zou komen brengen, hoefde voor hem ook helemaal niet te komen.
Allemaal heel begrijpelijk, heel menselijk. En we moeten maar uitkijken om juist in zulke situaties grote woorden te spreken.
Toch bleef ik zitten met dat godsbeeld, hè? Dat godsbeeld dat hier blijkbaar op nahield.
Ik ben altijd naar de kerk gegaan, altijd netjes geleefd. En nu laat God me dit overkomen.
Ik ben boos op God. Een discussie aangaan heeft in zo'n geval natuurlijk geen enkele zin. Het zijn gevoelens die iemand heeft en die je niet uit iemands hoofd kunt praten.
En al begrijp je een heleboel dingen niet en al heb je misschien duizend en één vragen aangaande Gods aanwezigheid
of misschien wel zijn schijnbare afwezigheid, misschien wel zijn slaande, straffende hand in je leven. Het evangelie zegt ons vanmiddag,
het voorhangsel is gescheurd.
Door Jezus' dood hebben we vrij toegang tot God.
De deur die wij zelf door de zonde in slot hadden gegooid, is door het offer van Jezus' sterven door God zelf weer geopend. Hij heeft, om het dan maar heel plat te zeggen, hij heeft de knip weggeschoven. En hij heeft wat tussen hem en ons instond voorgoed uit de weg geruimd.
Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade God, zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij.
Zijn daarmee alle vragen beantwoord?
Heb ik daarmee een duidelijke verklaring voor die gebeurtenissen in mijn leven, waardoor ik lam geslagen ben? Nou, ik zou het niet graag willen beweren. Maar ik krijg wel van Gods wegen de uitnodiging om op zijn open huisdag binnen te komen. Hij zegt, blijf niet buiten staan, joh, kom binnen. Ik houd open huis. Ik houd niks voor je achter. Je mag alles tegen me zeggen. Je mag alles aan me vragen. Het voorhangsel is gescheurd. De toegang is vrij door het bloed van Golgotha. Ik ben geen God die afschrikt en die allerlei voorwaarden stelt waaraan jij eerst zult moeten zien te voldoen. Je mag komen zoals je bent, met je boosheid en je onmacht, met je vertwijfeling en je doodsangst, met je door de zonde opgelopen rekeningen en met je twijfel of er ooit wel sanering kan plaatsvinden van jouw schuld. Kom maar, zegt God, ik aanvaard jou. Niet netto, niet mooi opgepoetst, maar ik aanvaard jou, bruto. Ik was je vuilheid af, daar staat het bloed van mijn zoon garant voor. Zijn bloed reinigt immers van alle zonde. Daar wegen alle schoonmaakartikelen van de hele wereld niet tegenop. Open huis. Nee, niet om er alleen maar een kijkje te nemen en om je er op allerlei manieren te laten informeren en voorlichten en vervolgens te vertrekken en niks meer van je te laten horen. Maar ik zeg de eeuwige God, ik houd open huis om je werkelijk in mijn gemeenschap op te nemen. Om je bij mij kind aan huis te laten zijn. En is dat het niet waardoor talrijke liedzangers in Israël over gesproken wordt wanneer ze zingen. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven. En de componist zegt er ook bij waarom hij dat wil. Namelijk om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En een andere componist verzekert, welzalig te feliciteren zijn zij die in uw huis wonen. Ze loven u voortdurend. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. We mogen bij God werkelijk in- en uitlopen. En we mogen al onze zorgen en vragen en problemen met hem delen, in zijn handen leggen. En bemoedigd en getroost, gezegend heen gaan in vrede, wetend dat we bij onze hemelse Vader te allen tijden een open oor en een liefdevol hart vinden. Niet omdat wij van die goede, lieve, trouwe kinderen van hem zijn. Want we moeten het met die zoon uit de gelijkenis zeggen, dat we de naam kind niet eens meer waard zijn te dragen. Maar omdat het offer van de verzoening is gebracht en omdat het voorhangsel in tweeën is gescheurd, van boven naar beneden, omdat Christus alles volbracht heeft. Daarom zegt de eeuwige God, weet je welkom bij mij. Ik houd niet één of twee keer per jaar open huis. Ik houd dagelijks open huis. Niet op afspraak, niet op vastgestelde tijden, maar 7 dagen per week, 24 uur per dag. Kortom, ik, de Heere uw God, houd altijd open huis. Ik geef je mijn woorden ten leven. En ik reik je ook aanstaande vrijdag op Goede Vrijdag brood en beker, zodat je van mijn liefde zeker bent. Kijk maar naar het voorhangsel, dat midden doorgescheurd is, van boven naar beneden. Daarom heb je vrij toegang. Open huis. Amen. In verbondenheid met Christus,
kerk van alle tijden en van alle plaatsen, willen we ons geloof in de drie enige God belijden. En als we dat gedaan hebben, zingen we gezang 257. Halleluja, eeuwig dank en ere.
Ieder spreken in het hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige, Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Kracht, word op aarde in de hemel, Heere, voor uw liefde toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade. Uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.
Laten wij bidden. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood, gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op uw angst en nood. Gij moest sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Gij die alles hebt gedragen, al de haat en al de hoon, die beschimd werd en geslagen, gij rechtvaardig, gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Gij die gewillig waart ten dode, in het duister van de pijn u ten offer hebt geboden, hoe verlaten moest gij zijn. Troosteloos aan het kruis gehangen, opdat wij uw troost ontvangen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Alle leed hebt gij geleden, gij gedragen met geduld. Als een worm zijt gij vertreden, zonder schuld, om onze schuld. Opdat wij door u verheven als verlosten zouden leven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Dankzij u, o Heer des levens, die de dood zij doorgegaan, die u zelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan. Dank voor wat gij hebt geleden. In uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Amen. Ons slotlied is Psalm 73, oud berijmd, de versen 12 en 13.
mijn toeverlaat. En hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig God.
Gaat vanuit het open huis van God de wereld in, onder zijn zegen, om tot zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen. Thank you.